Maar ik luisterde altijd eventjes. Want als ik dacht, oh, er is een razzia op komst. Mm-hmm. Dan sluit ik de boel af. Dan gaf ik het duur een kampen. En dan zeinde ik Kees Zeeman in.
Aan het woord is Hilda Pruiksma-Pasterkamp. Met haar 99 jaar de oudste Urker. Maar haar geheugen is nog oorscherp. Voor deze speciale podcast van het Urkerland, voorafgaande aan de herdenking van 80 jaar vrijheid, ga ik, Marieke van Veldhuizen, met Hilda in gesprek over Urk in de Tweede Wereldoorlog. Hilda's vooral begint zo'n beetje een halverwege de oorlog. In de beginjaren was ze namelijk veel van Urk af. Niet alleen omdat ze aan moest sterken vanwege borstvliesontsteking, maar ook omdat ze buiten Urk als eerste Urkermaatje de MULO volgde. Dat MULO-diploma zorgde ervoor dat ze op het postkantoor kwam te werken. Dat sting op de plekken waar nou kledingzaak La Boutique is. Van daaruit hielp Hilda de Urkeronge Groense. Voor de verzetsdaden ontving ze na de oorlog een onderscheiding van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, beter bekend als de LO. Hilda is de oudste van de 5 kinderen van Weiling Jan Pasterkamp, die op Urk Jan Woord worden genoemd omdat hij in de slagerij van Meindert Woord werkte, en de Utrechtse Hendrika Smit, die als vroedvrouw op Urk terechte kwam. Hilda trouwde na de oorlog met de workumer Jan Pruiksma. Ze kregen 3 dochters, Henny, Jeltje en Nettie, 9 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind. Hilda biedt als geen anger dat deze vooral een duur verteld moeten worden, generatie op generatie, opdat we niet vergeten.
Nou, ik was even kijken, ik dacht 16. Ik was 13 dat ik in Beverwijk op de MULO was. En ik zou toen in 42 examen doen, maar toen werd ik ziek. Toen kreeg ik, hoe noemen ze dat, pleuritis. De borstontsteking.
Pleuritis.
En pleuris.
Ja.
En dat, kijk, toen kon je dat... Nou kreeg je daar medicijnen voor, maar toen moest ik met rust genezen.
Ja.
Dus toen heb ik een paar maanden liggen. Dus toen moest ik het examen uitstellen.
Ja.
Dus ik heb het in 43.
Maar dat was bijzonder, want je was het enige mannetje op Urk met een MULO-diploma, toch?
Ja, op Urk was vader geen onderwijs.
Nee.
En de school was er ook niet voor, het schoolbestuur. Want de moedjes, die moesten niet verder leren.
Maar wel bijzonder dat het mocht van je vader en moeder. Of stimuleerden die
ja,
dat?
Ja, mijn vader en moeder was er wel voor
ja.
Dat ik dat deed. En toen... maar ja, ik zat een beetje. Want ik moest in de buitenhof, in de kamer... moest ik 2 dagen examen doen, schriftelijk. En toen moest ik... Ja, ik kon de boot niet meer terughalen. Dus toen moest ik 2 dagen door slapen bij een slager.
Oh.
En dat heb ik met... hoe heet het? Met schriftelijk ook gedaan. Dat
ja.
Moest in Zwolle.
Okay.
En dat was in de... Ja, in een of andere kerk.
Ja.
Ik dacht de doopsgezinde kerk, dat ja. Was. Maar dat was wel leuk, want ze vroegen haar veel over Urk.
Ja, ja. Maar dat was dus allemaal in oorlogstijd.
Ja,
dat je die
allemaal in de oorlogstijd.
Ja.
En toen kwam ik thuis. En de allereerste die me feliciteerde, dat was Frits Bode, de bakker.
Okay.
Dat was de vuurzetter van de schoolvereniging. En die had altijd gezegd, het was niks voor Urk verder te laren. Dus toen is eigenlijk een MULO-school hier opgericht.
Ja. En wat wat merkte je in het begin van de oorlog op Urk?
Nou, het was hier langer. Wij waren als een eiland.
Mm-hmm.
Dus wij voelden ons hier wel veilig. Maar ja, we kregen zoveel bezetting. Er zat in het Hotel Woudenberg. En er zat in de pastorie. En er sting een huis van Hoekstra. Dat sting op het Bethelplein. Dat is overbruiken. En tegenover het museum had je Albert Kramer. Dat was een kolenhandelaar. Die had ook een groot huis. En dat werd ook gevorderd. Er werden ook weer duizers in onderbrocht. Dus, nou ja, mijn vader had hier de waffenboten natuurlijk.
Ja.
Ja. Op de Sluispit. De woonde Nijhuis.
Ja.
Die was de hoofd. En die had ook een zoon, Frans.
Mm-hmm.
Die zat in Enschede, in Engelo. Op de school voor zeevaart.
Ja.
Nou, die zat ook vast op Urk. En hoe heet het? Terlo, die woont op de Sluisput. Die had ook een zoon. En ja, wij konden nergens maar naartoe.
Nee.
En toen kregen wij allemaal les in de Reënbotschool. In dat kamertje wat dan gebouwd was.
Ja.
En om de buurt kregen we dan les.
Ja.
Ja. Ik kon eerst, werd ik opgebeld in Kampen. Want ze hadden hier voor de telefoon een mooie Jannie Kok van politie Kok.
Mm-hmm.
En die had enkel lagere school had. En dan hadden ze een telefonist in Zwolle. Maar die moest hier kost blijven natuurlijk.
Ja.
En die vond het niet leuk, want die was het liefst in huis.
Mm-hmm.
En toen werd ik opgebeld door meneer Post. Dat was een kantoorhouder, die kwam uit Balkbrug.
Okay.
Ja. En toen vroeg hij, ik kon wel in Kampen komen. Nou, toen heb ik in Kampen even west. Maar er zat een NSB'er die door de leiding hadden.
Mm-hmm.
En ik moest de plek innemen van een jongen die moest naar Duitsland.
Oh.
Nou, en toen heb ik mijn team bedankt. Toen zeg ik, dat doe ik niet, want ik moest daar in kost. In wat ik verdiende, wat dat was 50 euro, 50 gulden in de maand.
Oh.
En,
ja.
En dat, dat was een kwijt ook aan kamers.
Ja.
Dus daar heb ik voor bedankt. En vooral omdat ik in de plek van die jongen moest. En toen werd ik een week daarna opgebeld door meneer Post. En die vroeg of ik graag op Urk wou komen dan. Want die telefonisten Zwolle, ja, dat kostte te veel. Want die was in de bij Essel soms was die in kost.
Ja.
Ja, dus. En toen ben ik dan naartoe geweest op een zaterdag.
Mm-hmm.
En dat was zo mooi. Ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Dat kan ik niet laren.
Ja.
Maar
wat moest je doen dan?
Hij zegt, het duurt 2 weken, je opleiding. Maar met een week kon ik het al alleenig. En toen kon de telefoniste van Zwolle kon drogen.
Ja.
Dus toen heb ik het te doen. En toen ben ik er gebleven. Toen heb ik ook een opleiding had dat ik de kantoorhouder kon vervangen.
Mm-hmm.
Want ja, die was 's avonds ook wel eens vrij. S'avonds van 6 tot 7 was ook het kantoor nog open. Ik ging s'avonds om 10 uur, dan was het leste. Maar smiet erin aan de kant hing een bak En er stingen wat nummers op. En dan s'avonds moesten we allemaal pinnen in die nummers zetten. En dan belden we naar Zwolle. Zwolle, bel eventjes of de verbinding goed is. Want dan konden ze 's nachts bellen. Zoals de burgemeester, mm-hmm. in de politie, in de dokter, anders. Want anders zat je je rood te kijken.
Ja.
Ja.
Want er waren niet zoveel mensen met een telefoon.
Nee,
er was
er nog niet zoveel.
Ja.
En we hadden nummer 12, dat was de Fanny.
Toch?
En de Fanny, die kreeg de telefoon. Die hoefde daar niets voor te betalen, maar die moest wel toestemming geven. Als er s'nachts gewoon mensen bij hem kwamen die geen telefoon hadden, dat die bij hem bellen mochten.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Ja. Duur dat wij een eiland waren, kregen wij erg veel tjalken in de haven.
Ja.
Dus de mensen die post kregen, die werd gestuurd naar Urk.
Ja.
Maar ja, het werd bij ons opgesloegen in het postkantoor. En dan was er de naam van de schipper, het tjalk, hoe of die eten. En dan sting erop, postrestante Urk. Wij hadden een bakstoon en er ging al die post in. Kwam dan het tjalk in de haven, dan kwamen ze. Is er voor ons post? We hebben dat en dat tjalk kunnen. Maar ja, toen in de oorlog, hier zaten heel wat onderduikers. En die moesten, als ze een eigen blad kregen in de mond, moesten ze altijd een nummer inleveren van die oude distributie.
Mm-hmm.
En ja, dat kon natuurlijk niet, hè, want dan werden ze opgepakt.
Ja.
En toen is er overspreuken met Kees Zeeman. En die zat op het distributiekantoor.
Mm-hmm.
En die zat in de ondergrondse.
Ja.
En dan werden die onderduikers dingen nummers, bonnetjes in een envelop. En dan gooiden ze in de brievenbus. En dan was het de heer Koopmans, postrestante Urk. En dan wisten we wel. Dus dat werd dan in de bakken doen. En dan, als die dochter ze moeten ingeleverd worden, deed ik ze s'avonds in mijn tas. En dan bracht ik ze bij Kees Zeeman. En dan Kees Zeeman, die nam ze weer mee naar het distributiekantoor. En zo konden de onderdukkers weer aan nieuwe koorten komen. Ik had een neef, die was bij ons onderduiken. En toen werd er s'nachts een invallen doen bij ons. En nou ja, toen werd ik meenemen. Want mijn neef was er niet.
Mm-hmm.
En die had er ook nog een radio stongen. En toen zegt hij, ik zei, nou ja, we kunnen de radio nog inleveren. Ik zei, dat heeft nog in de krant gestaan. Ja, nou ja, maar waar was Piet dan? Nou, ik zeg, die werkte voor Tida Kira. En dus, toen binnen we daar s'nachts naartoe gegaan. En toen gingen al die vliegtuigen over. Toen vroeg ik aan die commandant wat die vliegtuigen dan dingen. Ja, dat wist hij niet. Maar het was een heel stelletje soldaten en daar werd ik meegenomen.
Ja.
Naar Tida Kira. En toen die man, dat was een zoon van Albert, van toen maar, die telefoon hadden, nummer 12.
Ja.
En die had toen een ding had hij, en dat liet hij zien dat Piet met vis naar Hengelo was voor de Weermacht, voor de Duitsers.
Ja.
Hij liet een papier zien, dus Nou, toen werd ik weer in de huizen gebracht. Dus dan was het voor een kanger.
Ja.
De telefoon werd meegenomen. De radio werd meegenomen.
Ja.
Dus die was weg. Nou ja, vader heeft me toch verwacht. Ik.
Ja, want je man, wat je met je trouw bent, en die kwam uit Workum.
Die kwam uit Workum.
En die had dat een
die zat ondergedoken op een boerderij.
Mm-hmm.
In die boerderij kon je enkel berikken over water. Maar die hadden daar 3 piloten zitten. En er was een hele grote bij. Hij zegt, daar hadden we ook geen kleren voor. Dus die moest steeds een uniform aanhouden. Die anderen konden gewoon kleding krijgen, ja.
Ja.
En die had 2 dochters. Die zaten vreselijk in verzet. Die brachten dan ook piloten weg, weet je wel. Kijk, Jannie Kok had enkel lagere school. Maar ik had de MAVO, dus ik kon ook wat deus. Dus, en wij hadden hier wel wat deuze posten. Maar als wij een aanvraag van de lui kregen, dan moesten we duur geven naar Kampen. Wij hadden 3 lijnen op Zwolle en 1 lijn op Kampen. Mm-hmm. En in Kampen zat een deuze post. En die behandelde alles. Dus dan moesten we het dan duur geven. Maar ik luisterde altijd eventjes. Want als ik dacht, oh, er is een razzia op komst.
Mm-hmm.
Dan sluit ik de boel af. Dan gaf ik het duur een Kampen. En dan zeinde ik Kees Zeeman in. Kees, er komt een... Dus, en dan konden ze het wel zien. Want er kwamen er altijd waffenboten de haven in.
Ja.
Dus dan konden ze dat zo waarschuwen. Ja. Ik heb wel razzia's meegemaakt, want ik steeg een keer voor het raam bij ons. En toen werd er achter een onderduiker aan de zee. En er werd ook nog op geschoten. Maar dat was mis. Dus die is omkomen. Maar ja, vader hulde je in huis als zoiets was.
Ja.
Dan kwam je niet buiten. En als ik op kantoor zat, dan zat ik toch rustig. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens een keer dat ik voor de telefoon zat, s'avonds. En dat ik beneden bij mijn raam wat Harry hoorde. Toen denk ik, nou, er zal toch geen overval komen op me. Dus ik belde Kees Zeeman op. Ik zeg, Kees, zo en zo. Ik zeg, dan geef ik het over. Dat is prima. Toen zegt hij, nou, dat is niet van ons, hoor. Nou, ik zei, nee, want dan bel ik de politie. Dat die me naar huis brengt. Dus dat is ook al ook een doen.
Ja.
Dan kwamen 2 van de politie en die brachten me naar huis. Ik heb een keer een van de marine had. Die vrouwlijn, wie speelt bij toe? Nou, ik zeg 10:00 dat ik hier was. Nou, en toen steeg ik voor de post. Wij hadden een postbus en die moest ik s'avonds altijd nog leeg halen en afstampelen. En dan moest ik dat sorteren. Weet je, we hadden een post voor Zwolle en Kampen en... Dat 's ochtends zo gemakkelijk in de zak kon, dat het naar de boot kon. Toen denk ik, hoe verdekt is tot op mij te wachten. Dus trek de politie maar weer op een belt. Ik zeg zo en zo. En, toen kwam er prins op. En toen zegt hij, Hilda, het was een rooie. Ik zeg... Hij zegt, maar hij ging weg toen hij ons zag. Dus toen ben ik weer thuis gebracht. Ja, ja, ja. Wij hadden natuurlijk wel, als er razzia in de polder was...
Mm-hmm.
Want de Noordoostpolder, dat was Nederlands onderduikersparadijs. Hè?
Mm-hmm.
En dan kregen wij... afvul studenten. En die sliepen dan bij ons in het hooi. En dan 's ochtends, dan kregen ze een beker melk allemaal weer. En dan gingen ze weer naar de polder toe.
Ja.
Dat wij een heel wat onderduikers te slapen had.
Ja.
Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord dat je maar dan enkel bonnen smokkelt.
Ik heb, nou, Kees Zeeman, dan zei hij, Hilda, er komt een pekkie. Ik zei, nou, dan kom ik dat brengen. Ik had natuurlijk een bewijs dat ik op 's nachts de rok uit moest.
Ja.
Want als wij bijvoorbeeld een luchtalarm kregen, dan moest er altijd iemand weer naar kantoor, want dan moesten alle telefoons weer open. Voor alles opgesloten was en dat iedereen bellen kon. Dus dat gebeurde ook vaak 's nachts. En dan 's avonds, dan bracht ik dat, die pekkies naar hem. En toen bracht ik een keer een pekkie en toen zegt hij, Hilda, weet je wat erin zit? Ik zei, nee. Toen zegt hij, nou, een pistool. Ik zei, nou, dat heeft niet te weten. Want de wacht had me zo in bunde begroet. Vrouwlein!
Was je nooit bang, hè? In die tijd?
Die deed niet. Dat is zo gek, want dat is vaker mij vroeger.
Mm-hmm.
Wij kregen iedere maand kwam die hele pak met al die bonnen kwam aan. En die mocht niet op een kantoor blijven, want er werden heel veel postkantoren overvullen. Mm-hmm. Dat ze die bonkorten stelen werden. En wij hadden wel een brandkast, maar die zat vol geld, postzegels. Je had het toe allerhande korten, dus dat ging allemaal in die dinges. Aangetekende brieven enzovoort. Dus daar zaten we mee. Dus die nam ik dan mee naar huis toe in mijn tas. En wij hadden in huis een flinke brandkast. Dus dat deed mijn vader ze dan in.
En je was volgende... niet bang dat tijdens de wandeling van het kantoor naar huis, dat er dan in je tas zou pakken? Of,
Ja, ik had altijd mijn tas bij me. En dan, dan ging ik bij Samuel. Ja, ik weet niet dat hij niet maar een kind, nee. Denk ik, Samuel. En dan ging ik door het Genkie duur. En er sting bij de, hoe heet het, de pastorie. Altijd een soldaat of wacht. Ha, vrouwlein! Van Am Poestamt, riep hij dan om me. En ik dacht, dan moet hij wel eens weten dat ik al die korten bij me had. Ja. Kijk, er werd veel vissen rood.
Mm-hmm.
Vooral Noord-Holland, de kop van Noord-Holland. Er was een aardappels en er was kool. Er was alles te keer te ruilen.
Ja.
En zolang dat kon, dingen ze dat.
Ja.
Maar ja, er was erg veel controle natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
Maar je vader was slager.
Was slager.
Had hij wel wat te doen in de oorlogstijd?
Ja. Ja. Nou ja, wij hadden wel genoeg te eten wat dat betreft.
Ja.
En wij kregen op postkantoor... En mijn poosje had dat we van de voedselbank kregen. Nou, dat was niks, hè. Het was in hoofdzaak bieten wat we dan kregen. En dat werd dan bij ons gebracht.
En heb je tijdens de oorlogstijd weten van wat er met de Joden gebeurde en zo? Of wist je dat
niet? Nou, wij hoorden er wel iets van, maar zekerheid nooit.
Nee.
Weet je, Urk was een eiland. Mm-hmm. Dat was een beetje opgesloten.
Ja.
Want je wist wel dat ze opgepakt werden. Want ja, dat hoorde je wel van Radio Oranje natuurlijk.
Mm-hmm.
Want wij kregen ook de berichten, mijn vader kreeg altijd de berichten duur van Radio Oranje. Dus wij wisten dat altijd. Je wist wel dat ze in kampen zaten, Maar niet dat ze vergast werden.
Ja.
Dat wist je niet.
Ja.
Je hoorde wel eens iets wat dat ze... Ja, door offermaak werden, maar je wist de vader niet. Ja.
Maar kon je geloven toen, die eerste geruchten? Kon je dat geloven?
Nou,
want dat lijkt me ook als je dat hoort, dat je denkt, ja, maar dat
ja,
kan niet worden.
Ja, die denken ook, ja, wat is toch van waar?
Ja.
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 En dat je later, zeg maar, echt hoorde van, nou,
ja,
wat er precies
ja,
gebeurt.
Ja, het is toch zo.
Hoe
want wij
dat?
Hadden hier Jaapie, de Joden natuurlijk.
Ja.
En die, ik weet dat die nog in de drogisterij kwam, met zijn vrouwen, want ze moesten zich in Amsterdam melden. En toen zei ze, want ze was een erg grote, forse vrouw. En dat ze zei, nou, duik hier honger op hurk. Want in Amsterdam word je opgepakt. Ze zegt, ik ben niet bang voor hen, want ik bijt ze de strot uit.
Oh, wow.
Zei ze.
Ja.
Ja. Maar we hebben ze nooit maar gezien.
Nee.
Bij de bevrijding, wij kwamen 's ochtends op het kantoor en ik moest voor de telefoon en toen bleek dat de hele boel kapot was.
Oh.
En toen hoorde ik dat 's nachts de deuzers allemaal vertrokken was en over de lemster dik. En toen ben ik eventjes naar de pastorieën lopen. Er stingen de bedden, even sloegen. In het ontbijt stond klaar op tafel, maar ze hadden de bienen in de deur.
Ja.
Ja. Nou, toen is er al gauw volk gekomen, kampen, monteurs, om de telefoon weer voor elkaar te maken. Maar ja, dat duurde wel een paar dagen. Toen konden we weer bellen. Ja.
Ja.
Kijk, de telefoons van de NSB'ers, dat was direct al weg. Dus...
Ja.
We hebben een feest gehad op het Bethelplein, hè.
Mm-hmm.
Er werd ook een podium opgericht en daar werden ze kolen knipt. Een volkje wat altijd met de deuzers rolde was.
Mm-hmm.
En er was ze van het zingen. 1 en 1 is 2. Alle NSB'ers in de Zuiderzee. En dan verzuipen. En zo hadden we van 2 tot 2 is 4. Maar ik ken ze allemaal niet maar. Ja.
Ja,
ja. Ja. Nou, en de eerste tanks die we kregen, die binnen het water in gewoon bij de sluisput. Want dat kieken we ook verbolst op. Dat die ook het water in komen. Ja.
Ja.
Ja. Kieken, en toen kwamen ook... De Urkers die vast zaten, zoals bij jongen in de in dinges, die kwamen ook vrij. En die kwamen te stingen toe allemaal voor het oude Roodhuis. Dat de Canadezen kwamen. Ja.
Ja.
Kijk, en wij hadden ook weer onze burgemeester terug, burgemeester Keizer.
Mm-hmm.
Want wij hadden in de oorlog, kregen we een banketbakker. U Kampen, die werd burgemeester. Ja.
Ja.
Ik heb natuurlijk een embleem gehad van de LO.
Ja.
Ja. De landelijke organisatie. Dus.
En hoe was dat?
Nou, dat kreeg ik via Zeeman, Kees Zeeman.
Ja.
Die zegt, Hilde, je komt er voor een aanmerking. Je hebt me genoeg gedaan, dus ik kreeg het ook.
Ja.
Ja.
Fijn dat nooit te weten, hè?
Hey, was je er trots op dat je
ja,
kreeg?
Ja, ik heb hem nog liggen. Want ze hebben nog wel een west van wat ze opsporen. Of ik het af wil zoen. Ik zeg, dat doe ik niet.
Nee.
Ik zeg, wat later mijn kinderen ermee doen, dat moeten ze weten. Maar ik geef hem niet af.
Ja.
Ja. Toen ik getrouwd ben, toen hebben Anderhalf jaar in Borkum gewoond.
Ja.
Maar toen werd ik hier de polder. En toen kreeg die van mijn vader. Die gingen liever naar de polder toe. Dus toen belde mijn vader. Toen zegt hij, nou, kom gauw op Purk. Want Jan was ook slager. Dus ja. Toen ben ik op Purk gekomen. En toen wou Jan, die zegt, nou, er werd toen arvuren vroegen in die Zeeland en in Canada als slager.
Ja. Ja.
Dus daar wou hij naartoe. En toen dacht mijn vader, dat moet niet. Hilda moet op Purk blijven. Ja, ja. Ja. Ik had altijd goede hulp, maar dan had ik ze soms 2 jaar en dan gingen ze alweer trouwen.
Ja.
Nou, toen had ik een klant en die zegt, Hilda, je moet een beetje jonger volk vragen. Want ze zegt, als je wat ouder hebt, dan je gewoon direct trouwen. Ik zei, nou, wie hier in? Toen zegt ze, ja, mijn zoon die heeft een mootje en die wil graag aan dienen. Ik zei, nou, die was 17. Nou, ik zeg, dan doen we dat. Nou, die is met april bij me komen. En met oktober ging ze naar Jan. En toen zei ze tegen Jan, ik moet trouwen. Dus, dat wist ook niks.
En nu ben je al 99, ja hoor.
99, ja.
En hoe kijk je terug op je leven?
Nou, ik heb een rijk gezegend leven gehad.
Ja.
Echt.
Ja.
Je hebt het toegeslagen gehad, maar het is verder helemaal goed. Ik ben altijd gezegend, dus ja.